Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen een schriftgedeelte. Het te lezen gedeelte is 1 Koningen 22 vanaf vers 52 en dan tot en met 2 Koningen 1 van 1 tot 18. De te zingen psalmen zijn psalm 60 vers 1 en 2, psalm 89 vers 13 en 14, psalm 68 vers 1 en psalm 79 vers 4. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is 1 Koningen 22 vanaf vers 52 en dan verder met 2 Koningen 1 tot en met vers 18. Het te lezen schriftgedeelte is psalm, de te zingen psalmen zijn psalm 60 vers 1 en 2, psalm 89 vers 13 en 14, psalm 68 vers 1 en psalm 79 vers 4. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn er aan des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. In de naam van dien God die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nimmer zal laten varen enig werk dat zijn hand ooit begonnen is. Amen. We zingen psalm 60 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 60, het eerste vers. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. En ook het tweede, gaat uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. Door twist op twist het land gekrenkt. Er ons met zwijmelwijn gedrenkt. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 uit psalm 60.
Thank you.
Gods heilige en onfeilbaar woord zal u gelezen worden vanuit 1 Koningen 22. En dan beginnen we te lezen bij de laatste paar versen. Te beginnen bij vers 52 en vervolgens 2 Koningen 1. Dus de laatste drie versen van 1 Koningen 22 en vervolgens 2 Koningen 1. Doch stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde de zilven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Ahazia, de zoon van Achab, werd koning over Israël te Samaria in het 17e jaar van Jozefat, de koning van Juda, en regeerde 2 jaren over Israël. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, want hij wandelde in de weg van zijn vader en in de weg van zijn moeder en in de weg van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. En hij diende Baal en boog zich voor hem en vertoornde de Heere, de God Israëls, naar alles wat zijn vader gedaan had. En Moab viel van Israël af na Achabs dood, en Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal die te Samaria was, en werd krank. En hij zond boden en zeide tot hen: Gaat heen, vraagt Baal-Zebub, de god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal. Maar de engel des Heeren sprak tot Elia, de Tisbiet: Maak u op, ga op de boden des konings van Samaria tegemoet en spreek tot hen. Is het omdat er geen God in Israël is, dat gij lieden heen gaat om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom nu zegt de Heere alzo: Gij zult niet afkomen van dat bed waarop gij geklommen zijt, maar gij zult de dood sterven. En Elia ging weg. Zo kwamen de boden weder tot hem, en hij zeide tot hen: Wat is dit dat gij wederkomt? En ze zeiden tot hem: Een man kwam op ons tegemoet, en zeide tot ons: Gaat heen, keert weder tot de koning die u gezonden heeft, en spreekt tot hem: Zo zegt de Heere, is het omdat er geen God in Israël is, dat gij zendt om Baal-Zebub, de God van Ekron, te vragen. Daarom zult gij van dat bed waarop gij geklommen zijt niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. En hij sprak tot hen: hoedanig was de gestalte des mans die u tegemoet opgekomen is en deze woorden tot u gesproken heeft? En ze zeiden tot hem: hij was een man met een harig kleed en met een lederen gordel gegord om zijn lendenen. Toen zeide hij: het is Elia, de Tisbiet. En hij zond tot hem een hoofdman van 50 met zijn 50en, en als hij tot hem opkwam, want zie, hij zat op de hoogte eens berg, zo sprak hij tot hem: gij, man Gods, de koning zegt, kom af. Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman van 50: indien ik dan een man Gods ben, zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50en. Toen daalde vuur van de hemel en verteerde hem en zijn 50en. En hij zond wederom tot hem een andere hoofdman van 50 met zijn 50en. Deze antwoordde en sprak tot hem: gij, man Gods, zo zegt de koning, kom haastelijk af. En Elia antwoordde en sprak tot hen: ben ik een man Gods, zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50en. Toen daalde het vuur Gods van de hemel en verteerde hem en zijn 50en. En wederom zond hij een hoofdman van de derde 50 met zijn 50en. Zo ging de derde hoofdman van 50 op en kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia en smeekte hem en sprak tot hem: gij, man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten van deze 50 dierbaar zijn in uw ogen. Zie, het vuur is van de hemel gedaald en heeft die twee eerste hoofdmannen van 50 met hun 50en verteerd. Maar nu, laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen. Toen sprak de engel des Heeren tot Elia: ga af met hem, vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op en ging met hem af tot de koning. En hij sprak tot hem: zo zegt de Heere, daarom dat gij boden gezonden hebt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen. Is het omdat er geen god in Israël is om zijn woord te vragen? Daarom, van dat bed waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. Alzo stierf hij naar het woord des Heeren dat Elia gesproken had. En Joram werd koning in zijn plaats in het tweede jaar van Joram, de zoon van Jozefat, de koning van Juda, want hij had geen zoon. Het overige nu der zaken van Ahazia, die hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël?
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het 13e en het 14e vers. Psalm 89, vers 13 en 14. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijler staat. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht aan regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. En ook het 14e, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken, met de roede en bittere tegenen. Wat er verder volgt in de versen 13 en 14 uit Psalm 89. gemeente, met de hulp van Gods en onder de leiding van zijn Heilige Geest, gaan we met u spreken over het leven en sterven van koning Ahazia. En dan zien we in de eerste plaats op zijn zonde en de tweede plaats op de straf op de zonde. Koning Ahazia, hij is een zoon van koning Achab en koningin Izebel. En u weet, koning Achab, hij is gestorven in de strijd tegen de Syriërs en zijn zoon Ahazia volgt hem op. En dan staat er zo in vers 53 van het 22e hoofdstuk uit 1 Koningen. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En misschien zegt u nu wel, en u denkt wellicht bij uzelf, ach, dat is toch geen wonder. Dat is toch geen wonder. En gemeente, dan gaan we al aan het vergoeilijken. Hoort u het? Dat is toch geen wonder. Want als je zo'n vader hebt gehad, die totaal onverschillig stond tegenover de godsdienst. Maar één ding was zeker, hij haatte de God van Israël en wilde niets van hem weten. En dan die koningin Izebel, zijn moeder, de dochter van Etbaal, koning van Sidon. Zij toch had Israël meegevoerd in het dienen van de Baal. Zij toch had de profeten des Heren uitgeroeid. En zij toch had vele honderden profeten van Baal aangesteld, meegenomen vanuit haar geboortestreek, Tyrus en Sidon. En die predikte dan de godsdienst van Baal in Israël. Ach, Ahazia, zo zeggen wij dan, je wist niet beter. Dit waren je voorbeelden, je vader en je moeder. Wist koning Ahazia echt niet beter? Gemeente, er zijn een paar heel opvallende dingen. In de eerste plaats zijn naam. En u weet, aan de naam werd in het oude Israël veel waarde gehecht. En weet u wat de naam Ahazia betekent? U zult er van opkijken. God houdt vast. En dan zeggen de uitleggers daarbij, God houdt vast in het bijzonder aan zijn woord. God houdt vast aan zijn woord. En Ahazia heeft de betekenis van die naam ongetwijfeld geweten. Maar vervolgens, hoeveel malen heeft hij niet kennis gemaakt met de profeet Elia, die naar zijn vader kwam en die zijn vader bestrafte? Heeft hij niet meegemaakt het oordeel op de Karmel? Heeft hij niet meegemaakt de vloek die Elia heeft uitgesproken over Achab en zijn ganse huis, toen hij Nabot van het leven riep beroven? Hij heeft de profetie geweten. De honden zullen uw bloed lekken. En ze zullen uw vrouw Izebel eten. Hij heeft het geweten, mijn vrienden, dat God een waarmaker is van zijn woord. En dat hij niet één van zijn woorden ter aarde laat vallen. Elk woord door hem gesproken, zal hij ten uitvoer brengen. Dat zal hij waarheid doen worden. En daarom is het zo ernstig wat hier geschreven staat. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hoewel gewaarschuwd. En hoewel zijn naam hem toch heel iets anders verkondigde. Wilde ook deze Ahazia, zoon van Achab en Izebel, niets van den Heren weten. En wandelde hij in de weg van de afkeer van de Heer. Want hij wandelde, zo staat er, in de weg van zijn vader. Die het oordeel des Heren wegwaarde. Die daarvan soms een ogenblik onder de indruk van kon zijn. Ja, dat ook. Maar verder handelde naar eigen inzichten. En die zich aan de woorden van de God van Israël zich niets gelegen liet liggen. Hij wandelde in de weg van zijn moeder. Die de afgodendienst bevorderde en voorstond. En die logende dat Israëls God bestaansrecht zou hebben. En daar staat nog bij vermeld dat hij tevens wandelde in de weg van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. U weet wel, die koning die gouden kalveren liet oprichten in Dan en in Bethel. Zie uw goden, o Israël, dan hoeft hij niet langer naar Jeruzalem om daar de Heer, de God van Israël, te aanbidden. Zie uw goden, buigt die voor haar neer. Voor die gouden kalveren. En alzo heeft hij zijn volk tot afgodendienst verleid. En ook Ahazia, in navolging van zijn vader, van zijn moeder, diende hij de Baal en boog zich voor hen neer. En hij vertoonde de Heere. De God van Israël. U zegt, nou dat is vreselijk. Wat hier zo beschreven staat, het is toch niet te begrijpen. Als je zulke voorbeelden voor ogen hebt gehad. En hoe het is afgelopen met je vader. En hoe het is vergaan met je moeder. Dat het woord des Heren inderdaad kracht heeft. En dat het altoos trouw wordt volbracht. Dat brengt je toch tot inkeer. Dat doet je wel dubbel nadenken. Zou ik die weg van vader en moeder dan wel bewandelen? En als je dan van jezelf uit weet, God houdt vast aan zijn woord. Moet ik die weg dan niet gaan? Gemeente, ook ons volk wordt geslagen door corona. Vele honderdduizenden zitten thuis, ziek. Merkt u ook maar iets van inkeer? Merkt u ook maar iets van wederkeer tot de God die we hebben verlaten? Wordt er in 's lands regeringszalen ook maar één gebed gebeden tot de God van hemel en aarde, die alle dingen bestuurt naar zijn wijs beleid? Wordt er ook maar eenmaal gebogen voor de eis van zijn wet? Moeten we tot onze smart niet vaststellen. Ik heb ze geslagen. En ze hebben geen pijn gevoeld. Ik ben ze tegengekomen. En ze hebben zich tegen mij verheven. Ik heb hen mijn woord gegeven. En ze hebben dat onverschillig naast zich neergelegd. Ja, zegt u, dat doet de wereld. Dat doet de wereld buiten de kerk. Die handelt inderdaad zo. Dat is niet bepaald een voorbeeld. Gemeente, nu heel persoonlijk. Naar u persoonlijk op het hart gericht. Hoe bent u er anders? En moeten we dan tot onze schaamte en smart niet vaststellen dat we eigenlijk hetzelfde doen als de wereld? We leggen Gods woord naast ons neer. O jawel, we knikken er heel ernstig bij en we zeggen, natuurlijk, dat is de waarheid. Natuurlijk. We moeten bekeerd worden, natuurlijk. We moeten verbroken worden van hart en leven, maar ondertussen blijven we die we zijn. En gaan we voort, natuurlijk, op een vrome wijze. Op een godsdienstige wijze. Maar gaan we voort op onze ingeslagen weg ten verderve. Bij den Heere vandaan. Want ja, om je nu zo te verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere. En of dat nu zo zou helpen. En of dat, gemeente, laat me eerlijk wijzen. Ons hart is net zo hard als het hart van een wereldling. En er is een godsdaad van boven toe nodig. Om het te verbreken, om het te verbrijzelen. Daar is een godsdaad toe nodig. Opdat hij plaats maken voor zichzelf. Opdat hij intrek nemen in mijn gemoed. En wat is dan een wonder als dat geschieden mag. Als hij overkomt. En als hij alles uit de weg ruimt. En als hij het hart verbreekt en verbrijzelt. En als hij intrek neemt in mijn gemoed. Gemeente. Dan mag de ziel zeggen. Soms in de meest zware en barre omstandigheden. Soms in de grootste moeite. Soms in de felste verdriet. Dan mag de ziel zingen. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook door een dal van de schaduw des doods. Gij zijt met mij. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Want gij richt de tafel toe voor het aangezicht van mijn wederpartijders. Mijn vrienden zijn er hier. Die dat mogen kennen bij bevinding. Die dat hebben mogen beleven in het hart. Dat een Heere hun ziel heeft verkwikt. Met hemelse verkwikkingen. En dat hij zelfs voor het oog van uw vijanden. Uw ziel wonderlijk wilde ondersteunen. Geef den Heere dan. De eer. En zegt Heere. Of bent u goed en goeddoende. Dat u te midden van een tijd van oordeel. Zich nogthans over mij wilt ontfermen. Kinderen. Ik zie hier veel kinderen zitten. Ik ben daar blij om. Kinderen. Weten jullie ook. Dat je bekeerd moet worden. Kinderen. Je moet vernieuwd worden van hart en leven. Je weet toch dat je een zondig hartje hebt. Je weet toch dat het zwart is vanwege de zonde. En dan mag je aan de Heere vragen. Heere, wilt u ook mijn hartje reinigen? Door het bloed van de Heere Jezus Christus. Want dat alleen, dat bloed reinigt van alle zonde. Zul je doen, kinderen? Vanmiddag nog. Knielen bij je bedje. En vragen, o God, wees mij genadig. En dat geldt ook voor de ouderen. Gemeente, verootmoedigt u toch onder de slaande hand des Heren, opdat Hij u te zijner tijd verhogen. Koning Ahazia, hij weigert zich te verootmoedigen. Hij weigert te buigen onder de eis van de Heren. En dan moet koning Ahazia ook gaan ervaren dat de Heere geen ledig toeschouwer is. Gemeente, want het is heel wonderlijk. Als de Heere in het leven komt te slaan, dan zie je vaak trappen. Die zien we hier ook. De Heere begint vaak in de eerste plaats te slaan in economisch opzicht. Waar het eerst ons voor de wind ging en waar wij alles bezaten wat ons hart maar begeerde, waar we rijkdom hadden, voorspoed, noemt u maar op, gemeente. Dan kan hij die voorspoed bij u gaan wegnemen, zodat u in de moeite komt, zodat alles u tegen gaat zitten. Dat is een sprake Gods in uw leven, hoor. Dat is een sprake Gods om u op de knieën te brengen. Opdat u hem zou benodigen. Opdat u hem zou vragen en bidden. O God, ontferm u mij dan. De Heere komt ook koning Ahazia tegen. Eerste vers van 2 Koningen 1. Daar staat, en Moab viel van Israël af. Na Achabs dood. Dat lijkt een onbetekend zinnetje. Maar het heeft ons o zoveel te zeggen, mijn vrienden. Het heeft ons o zoveel te zeggen. Moab was de graanschuur voor Israël. In Israël groeide en bloeide niet zoveel. De bodem in Israël is hoofdzakelijk rotsachtig. Of er liggen ook zandwoestijnen en daar ook groeit niets. Er zijn een paar vruchtbare vlaktes, onder andere de vlakte van de Karmel, maar verder is het niet zoveel. En daarom koren moest worden ingevoerd, onder andere uit Klein-Azië, maar ook vanuit Moab. U weet wel de geschiedenis van Naomi en Rut. Naomi ging met haar man Elimelech naar Moab. Terwijl er in Israël hongersnood was, was er in Moab brood in overvloed. En daarom het koren werd ingevoerd vanuit Moab. Maar nu Moab, dat schatplichtig was, al sinds de tijd van koning Achab, dat schatplichtig was aan Israël, dat viel van Moab af. En al die inkomsten uit Moab. Want ze moesten in Moab belasting betalen aan Israël. Ze moesten koren leveren. Ze moesten schapen leveren. En zoveel andere dingen meer. Het werd hun alles afgenomen. Daar in Israël. Moab viel van Israël af. Een eerste sprake van de Heere. Economisch werd het volk geslagen. Ze gingen gebrek lijden. En toch, mijn vrienden, lees ik niets van enige wederkeer tot de Heere, Israëls God. En dan gaat de Heere vaak, wanneer hij economisch heeft geslagen en wanneer daar niets van pijn is ondervonden, wanneer daar geen wederkeer tot God heeft plaatsgevonden. Dan gaat de Heere slaan naar het lichaam. Net zoals hij ons tegenkomt met diverse ziektes. Ahazia. Ik zie hem in gedachten wandelen op het dak van zijn paleis. En naar het bevel gegeven in Deuteronomium waren die platte daken van de huizen, die waren omringd door hekwerk. En koning Ahazia loopt daar in gedachten op het dak van zijn huis en misschien heeft hij wel nagedacht over het feit hoe hij Moab weer aan zich zou kunnen onderwerpen. In ieder geval, hij loopt in gedachten. En daar op dat platte dak, daaronder ligt de opperzaal, dat is het bovenste vertrek van het huis. En in dat bovenste vertrek van het huis was vaak een tralievenster gemaakt. En als er dan wat wind van zee kwam, van de Middellandse Zee, dan werd dat bovenste vertrek wat verkoeld. Want in de zomer kan het in Israël heel erg warm worden. En dan kon je beter op het dak of in het bovenste vertrek verkeren, want daar was dan koelte. Koning Ahazia, hij loopt op dat platte dak. En in gedachten ziet hij niet waar hij loopt. En hij stapt op dat tralievenster. En dan gebeurt er iets wat heel naar is voor koning Ahazia. Hij zakt er doorheen. Het breekt en hij smakt naar beneden. En de dokters komen aangesneld. En ze moeten al snel vaststellen dat koning Ahazia zich zeer verwond heeft. Dat koning Ahazia wel zodanig gewond is dat de dokters eigenlijk geen raad meer weten. Zo naar is hij terechtgekomen. De dokters staan er schouderophalend bij. Koning Ahazia. Hij is nog geen 2 jaar aan bewind. Maar hij zal moeten sterven. Al op jonge leeftijd. Een roepstem van de Heer. Ahazia. Denk eraan. Ik houd vast aan mijn woord. Maar Ahazia, wend je nu tot mij en word behouden. Ahazia, bid nu de God van Israël of hij je genezen wil. Ahazia. Hij denkt er niet aan om de God van Israël aan te roepen. Hij denkt er niet aan. Hij wil er niets van weten. Ook niet nu hij zo ontzettend ziek is. Ja, dan zeggen wij onder elkaar, ach, wanneer je ernstig ziek wordt, dan leer je wel bidden. Want nood leert toch bidden. Is dat zo? Lang niet alle nood leert bidden, mijn vriend. Daar is ook een gezegde, nood leert vloeken. En ook dat is waar. Nood leert vloeken, leert de vuisten ballen naar boven. O God, waarom moest mij dat overkomen? Misschien herkent u het wel bij uzelf. Heer, u hebt mij geslagen in mijn gezondheid. Ik kan lang niet meer alle dingen die ik doe, die ik voorheen mocht doen. Heer, waarom bent u mij tegengekomen? En wat kan er dan opstand in het hart leven? Ook in het ziekenhuis, wanneer we daar liggen met een haast ongeneeslijke kwaal. Heren, waarom moet mij dat overkomen? Ik ging toch trouw naar uw huis. Ik begaf me toch 2 maal onder het woord. En waar ik kon, ging ik ook nog door de week naar de kerk. Heren, maar gemeente, wij kunnen niets aanvoeren tot onze verontschuldiging. Want ons hart is zwart vanwege de dienstbaarheid aan de zonde. En daar kom je op zulke momenten wel achter. Maar o, als het dan ontaardt in opstand tegen God. Waarom, o God, waarom moest het mij treffen? Anders is het wanneer je het zo mag ervaren dat het je in de schuld brengt. Heer, u hebt me geslagen. Maar zou u me ook willen genezen? En zou u me willen verlossen van de zondemacht? En zou u me de vrijspraak in Christus willen leren? Zou u me die in het hart willen leggen? Koning Ahazia. Nee, hij denkt niet aan de God van Israël. Hoewel hij weet dat hij wonderen werkt. Koning Ahazia, hij neemt zijn toevlucht tot de afgoden. Want hij beveelt aan een aantal ijlboden, mannen sterk, die snel kunnen lopen. En hij zegt, gaan jullie naar Ekron. Gaan jullie naar Ekron, naar Baal-Zebub. En vraag of ik van deze ziekte zal genezen. Waarom naar Ekron? Want Ekron is een van de hoofdsteden van de Filistijnen. Naast Gat bijvoorbeeld en Gaza was ook Ekron een van de voornaamste steden waarin de Filistijnen woonden. En in Ekron stond een grote afgodstempel voor Baal. En wel in het bijzonder voor Baal-Zebub. En dat betekent heel letterlijk vertaald de God of de Heer van de vliegen. Ja, maar wat moeten die boden nu bij een vliegengod doen? Wel, men was in die tijd en ook heel terecht was men bang voor de infecties die vliegen kunnen overbrengen. Want op het ene moment zitten vliegen nog op de uitwerpselen van paarden. En een half uur later vliegen ze in het koninklijk paleis rond. Ze zitten op bedorven vlees of bedorven andere waren. En met hun pootjes brengen ze tal van bacteriën over naar zieke mensen. En koning Ahazia, nu hij zo gevallen is en ook tal van open wonden heeft, hij is maar wat bang dat die vliegen hem zullen besmetten. En dat ze bacteriën zullen afdrukken in die open wonden. Zodat hij wellicht heel spoedig komt te sterven. En daarom naar Baal-Zebub moeten ze gaan, naar de God van de vliegen. En ze zullen ongetwijfeld een geschenk hebben meegekregen. Ze moeten naar Baal-Zebub om daar te gaan offeren en om daar te gaan vragen aan een afgod. Die niet spreken kan, die niet horen kan, die niet voelen kan, die niet antwoorden kan. Een beeld van hout of steen overgoten met goud. Aan zo'n afgod moeten ze gaan vragen of Ahazia genezen kan. Een afgod die niet eens maar iets doen kan. Moet je daar je hoop op stellen? Koning Ahazia, moet je daar je hoop op stellen? Jawel, in zijn afgodische godsdienst stelt koning Ahazia daar zijn hoop op. En als je dit er allemaal hoort, dan denk je, is er dan geen God in Israël die leeft en die op aarde zijn vonnis geeft? O, die God leeft. En die God heeft gebeefd van toorn. Toen dit alles geschiedde, hij heeft Ahazia gewaarschuwd. Door hem economisch te slaan, heeft Ahazia gewaarschuwd. Door hem te verwonden naar het lichaam. Maar het heeft Ahazia niet aan de voeten des Heren gebracht. Gemeente, een mens heeft wat nodig om aan de voeten des Heren terecht te komen. De Heren kan ons nog zo tegenkomen. En wat kunnen we ons verharden in onze afkerigheid van de Heren? Wat kunnen we ons verharden? En dan mag het ons dagelijks gebed wel zijn. Heren, verhard me niet onder al uw slagen. Verhard me niet in uw toorn, in uw grimmigheid. Maar wil me schenken een verbroken hart en een verslagen geest. Dat tot u uit mag gaan en u mag smeken om een kruimel genade. Bij Ahazia is daarvan niets te merken. Boden moeten zo snel mogelijk naar Ekron, naar Baalzeep. Ook de Heer, hij gaat ingrijpen. Hij gaat ingrijpen door zijn knecht, de profeet Elia, die inmiddels op hoge leeftijd is gekomen, want het is de laatste opdracht. Het is niet de gemakkelijkste opdracht, maar het is wel de laatste opdracht die Elia van de Heer krijgt. Sta op! Maak u op, maak u gereed, de lenden omgort. Maak u op de boden van koning Ahazia tegemoet. En Elia, die oude in de dienst vergrijsde profeet des Heren, staat op. En de Heere wijst hem de weg, daar waar hij zijn. Elia, is er nu geen angst in je hart? Je weet toch dat je de bode van koning Ahazia tegemoet rijdt. En die bode, dat zijn sterke, gespierde soldaten. Met hun wapens zullen ze je neermaaien. Ze zullen je aan de kant werpen. Maar Elia gaat, bevriend. In de kracht en in de mogendheid des Heren, Heer. Elia, die oude godsman, hij gaat. En waar de Heer aan de weg wijst, komt hij die bode tegen, niet ver van Samaria. Daar komen ze. Elia, de man Gods. De boden van koning Ahazia, boden van de afgod Baal. En daar ontmoeten ze elkaar. En hoe het precies gegaan is, gemeente, dat staat niet in Gods woord. Eén ding is zeker, die boden van koning Ahazia, ze kunnen niet langs Elia heen. Want God toont hier dat hij de Almachtig is. En dat Baal geen enkele macht heeft. Want de boden moeten stoppen. Op hun weg naar Ekron. En ze moeten horen wat Elia zegt. Hoor, daar klinken die woorden, fel, striemend door de lucht. Is er dan dat er geen God in Israël is? Hoort u, gemeente, hoe Elia die vraag stelt? In die vraag klinkt afkeur door. In die vraag klinkt ook verwondering door. Ahazia weet toch beter. U weet toch ook beter. Is het dan omdat er geen God in Israël woont? Is het dan omdat er geen God in Nederland woont? dat ge heen gaat naar Ekron, naar Baal-Zebub, om hem te vragen, om hem om raad te vragen. Snappen jullie dat niet? Snapt Ahazia dan niet? Dat hij hiermee de Heere voorbij gaat. En dat hij hem als het ware links laat liggen. Zich niet aan hem gelegen laat liggen. Doorheen te laten zenden. Naar Ekron. Naar Baal-Zebub. In verachting. Want dat is het gemeente. In verachting van de God van Israël. En zeg nou eens eerlijk, als de ziekte ons treft, en in welke vorm dan ook, u kunt aan vele vormen van ziekte denken, ook aan corona, maar er zijn tal van andere vormen van ziekte denkbaar. Gemeente, hoe vaak stellen we ons, onze hoop dan niet op de wetenschap? Hoe vaak stellen we onze hoop dan niet op de medicijnmeesters, op de doktoren? Ja, professor die en die, die zei en beweerde, en professor die en die. En we laten daar onze oren naar gelegen liggen. Want die man, die heeft er zoveel verstand van. Die weet precies hoe hij de ziekte moet bestrijden. Gemeente, ook in ons hart. Leef dat we ons liever keren naar de wetenschap van mensen hier beneden. Dan dat we ook maar één keer de handen zouden vouwen. En zouden bidden, Heer, wilt u die ziekte van me wegnemen? En wilt u me genezen? En ik draag aan u allen. Kinderen, ouderen, we dragen allemaal een ziekte, een dodelijke ziekte rond. Wist u het al? De zonde die ons voert naar het eeuwig verderf, dat is een dodelijke kwaal. Bent u er al mee aan de voeten van de Heere terechtgekomen? Hebt u uw rechter al om genade leren bidden? O God, ontferm u mijner, want ik moet sterven. Ik reis de eeuwigheid tegemoet. En wanneer ik onbekeerd ben, dan zal het hopeloos, duister met me aflopen. Maar u bent toch die krachten geeft en van wie het volk zijn sterkte heeft. O Heere, red mij uw naam ter eer en mijn ziel tot zaligheid. Gemeente, kwam het al in dat dodelijk tijdsgewricht terecht. Dat u wist, hier beneden is het niet. En van hier beneden hoef ik het niet langer te verwachten. Het hoofd omhoog en het hart naar boven. Heere, ontferm u mij. Moeten we dan niet met schuld tot onszelf inkeren en zeggen, ach, we zijn eigenlijk precies als koning Ahazia. Al sturen we dan geen boden naar de afgoden, maar we stellen onze hoop wel op de medicijnmeesters hier beneden. En om nu God aan te roepen, vroeger zeiden ze, God is best. We houden hem wel voor het lest. En dat is maar al te waar. O, mijn vrienden. Nu het is nog genadetijd. Het is nog genadetijd. U mag er nog zijn. O, keer u toch. Bekeer u van uw boze wegen. Wend u naar hem toe en word behouden. Want bij hem is raad, bij hem alleen. En hij roept ook vanmorgen, hij roept door zijn woord, kom toch tot mij, want die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. en wij maar voortgaan op onze doodlopende wegen van de zonde. We zijn in ons hart hetzelfde als koning Ahazia, alleen genade maakt onderscheid. En ik vraag, kent u die genade, u door den Heere gegeven, dat u zich mocht verootmoedigen, dat u mocht verbroken worden van hart, dat u aan zijn voeten terecht kwam en dat u daar hem leerde bidden om genade en ontferming. Heere, ontferm u mijne. Koning Ahazia wilde niks van weten en hoort aan het oordeel wat Elia in 's Heere naam uitspreekt, want hij doet dat niet uit zichzelf. Hij spreekt datgene wat een Heere in zijn hart legt, zoals al Gods dienaren hebben te doen. Nu zegt de Heere alzo, omdat u het gewaagd hebt, zo hard van hart, u zo verhardend tegen de God van Israël, omdat u het gewaagd hebt om bode te sturen naar Baal-Zebub. Er is toch een God in Israël? Waarom dat u dat gedaan hebt? Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Van dat bed waarop u terecht bent gekomen, naar die ernstige val. U zult er niet meer afkomen. U zult de dood sterven. Gemeente, de bezoldiging der zonde is de dood. En we kunnen dat niet genoeg herhalen. En we kunnen dat niet diep genoeg onder woorden brengen. De bezoldiging, de uitbetaling van de zonde, is uiteindelijk de dood. Hebt u het al ingeleefd? Is u al bekend gemaakt van 's hemels wegen? Dat u leeft ten dode. Van nature. Maar nu dat wonder. Dat er ook staat geschreven. Jawel, de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift van Christus is het eeuwige leven. Gemeente, dan is het toch dood en leven. Dood voor al diegenen die zich niet willen bekeren. Dood voor al diegenen. En ik weet wel, we kunnen ons niet bekeren. De dood voor allen die zich verharden ten uiterste toe. Maar het leven. Die verbroken van hart en verslagen van geest aan zijn voeten terechtkomen. En die het leren uitroepen. O Heer, ontferm u mijner. Wees mij de zondaar genadig. Heer, zie op mij een gunst van boven. Wees mij genadig. Want we zullen moeten leren, wil het wel zijn, voor tijd en voor eeuwigheid. We zullen moeten leren van genade alleen te leven. Alleen daarin ligt het behoud, in Christus. En op hem mag ik u wijzen, ook vanmorgen. Alleen in hem is de bron van genade. Maar buiten hem, o mijn vrienden, moet u omkomen, net als koning Ahazia, omdat u niet hebt gewild dat hij koning zou zijn in uw leven. En daarom, die hartelijke oproep aan het einde nu, wend u toch tot hem. Zoek het niet langer in deze wereld. Bij welke heilaanbrengers ook. U zult er bedrogen mee uitkomen. U zult er voor eeuwig mee omkomen. Maar zoek het bij God. Zoek het bij den Heer. Zoek het bij Jezus alleen. Want Hij zal naar zijn eigen woord zijn volk zalig maken van hun zonde. Ik denk aan de afscheidswoorden van Jozua tot het volk toen hij sterven ging. Kies nu heden. Dat kan geen uitstel leiden, mijn vrienden. Kan niet naar morgen verplaatst worden. Maar kies nu heden wie gedienen zult. Zo de Heere God is, volgt hem. Maar zo de afgoden, zo het Baal is. De afgoden van deze tijd, dien ze dan. Maar weet één ding. U zult ervoor eeuwig mee omkomen. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 68, het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd. We hebben het gezien in het leven van koning Ahazia. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Wat er verder volgt in het eerste vers uit 68.
Thank you.
gemeente, dan zingen we ten slotte. En gemeente, ik hoop dat u het met het hart mag zingen. Het vierde vers van 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Het vierde van 79. Gemeente, ontvangt en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Hij geven u vrede. Amen.